Ik heb inderdaad een aantal vragen gekregen. Bas van der Bos zei dat degene die nu zong de dochter was van Dato. Dat klopt, maar het is niet leuk altijd om de dochter van te zijn. Dus de vraag was, zou je ook de vader van kunnen noemen? Dus ik ben de vader van degene die zingt. Overigens ben ik heel blij met haar, maar dat zal omgekeerd ook zo zijn. Dan een zevental vragen. Is Satan ook een zoon van God? Staat hier op dit briefje. Uiteraard een gevallen. Job 1, de zonen Gods, voor Gods aangezicht, onder hen ook Satan. Job 2, precies zo. Dus Satan wordt een zoon Gods, maar zonen Gods daar in Job en ook in Genesis, waar de zonen Gods zich gaan mengen met de dochteren van de mensen en er reuzen tevoorschijn komen. Zonen Gods zijn dus engelen in de taal van het Oude Testament. Dat is niet hetzelfde als tot het zoonschap voor God zelf bedoeld. Want dan gaat het over de Vader. Engelen worden nooit zonen van de Vader genoemd. Maar de gelovige die deel uitmaakt van de gemeente wordt dat wel genoemd. De Vader zelf heeft u lief, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Onze gemeenschap is met de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Dus het is een hele duidelijke onderscheiding tussen zonen Gods in het Oude Testament, dat zijn dus engelen, en onder hen ook die gevallen engel, Satan, en de zoon van de Vader, zoals in het Nieuwe Testament de Heer Jezus genoemd wordt, maar ook wij genoemd worden. Is de poel des vuurs echt of symbolisch? De poel des vuurs, dat is de hel. Die hel heeft tot op heden nog niemand. Leest u uw Bijbel zorgvuldig en u zult ontdekken dat dat nog komt. En allen die daar zullen zijn, eerst het beest en dan de valse profeet en dan de Satan zelf. En daarna komt dan de veroordeelde die via de grote witte troon, dat is helemaal aan het eind. Maar als u de Bijbelavonden blijft volgen, en dat hoop ik eigenlijk niet voor mij hoor, maar dan komen deze onderwerpen echt aan de orde. Dus we lopen een beetje vooruit, maar ik wil ook niet zeggen, nou ja, dat zien we dan en dan wel of zo. Dat vind ik ook een beetje flauw. Maar die mensen die veroordeeld worden voor de grote witte troon, als ze niet staan in het boek des levens van het lam dat geslacht is, dan worden ze geworpen in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. De hel is de tweede dood. De poel des vuurs. Is dat symbolisch of is dat echt? Nou, ik zou beide willen zeggen. Het is niet zo dat ze daar verbranden. En toch zal daar het beproevende vuur van God, het onderzoekende, het louterende vuur van God, continu gevoeld worden. Maar dat betekent niet dat je daar continu, laat maar zeggen, in een soort vuur over zit. Maar wel dat je de wroeging kent van had ik maar, was ik maar. En wroeging is heel erg. Als je in je leven ooit een periode hebt gehad waarin je wroeging had, dan kom je bijna niet meer, dan ga je helemaal onderdoor. Dat is vreselijk. Die wroeging, zoals de rijke man al pijn leidt in deze vlam. Hè, zo zegt hij dat ook hè, in Lucas 16. Lazarus in de schoot van Abraham en de rijke man leidt pijn in deze vlam. Ook dat is nog niet de hel, dat is dus de gevangenis, zo noemt de Bijbel dat. Ik hoop u niet te vermoeien met allerlei termen, maar als je zorgvuldig leest, dan kom je die termen ook echt tegen in de schrift. En die gevangenis is al genoeg voor hem om te zeggen, ik leid pijn in deze vlam. En in deze vlam betekent dat eigenlijk volstrekt duidelijk wordt door de loutering, door de zuivering, door het vuur van God. Want God en vuur horen bij elkaar, laaiend vuur. Alles hoort bij de troon van God. Dus zodra er vuur is, gaat God louteren, gaat God zuiveren. Dat betekent niet alleen maar branden, maar dat betekent ook openbaar maken. zuiver. En dat openbaar maken was voor hem zo'n schok dat hij zei, alsjeblieft, laat mijn broers hier niet komen. Dus dat de poel des vuurs is meer dan een plek waar alleen maar vuur is. Ik bedoel dat ermee te zeggen. Want het geweten wordt aangesproken en er komt iets openbaar wat altijd nog verborgen is geweest. Volgende vraag. U hebt niks gezegd over Israël. Dat komt nog wel. Dat is een beetje moeilijk van zo'n schema. Want je kunt wel starten, maar eigenlijk kom je een aantal dingen nog tegen. De grote verwarring, niet verwarren met de grote verdrukking, maar dat is echt wat anders. Maar de grote verwarring is dat de kerk de lijn van Israël heeft doorgetrokken en heeft gezegd, wij zijn nu vandaag Israël. En Israël bestaat niet meer. Of heeft geen toekomst meer. Dat is dé grote verwarring. Daarin ligt heel veel onkunde, onbegrip. En daar, als je daarin doorgaat, kun je bijna niets meer een plek geven. De profetieën uit het Oude Testament worden waar. Want God is geen God die dat wat hij zei niet waar maakt. Hij maakt dat waar. Hij zal dat laten zien. Hij zal duidelijk maken dat wat hij gezegd heeft ook, dat het ook uitkomt. Dus de lijn van Israël naar kerk is er in die zin niet. Israël was de olijfboom op die stam, is afgehakt. Wij zijn op die stam gezet. Dat betekent niet dat wij gewoon doorgaan met Israël, maar als lichtdrager, als olijfboom. Met een lezing over Zacharia 4, daar ziet u die beide kandelaren, die beide olijfbomen staan. Als lichtdrager, als fakkeldrager, als getuige zijn wij op de bodem van Israël gezet. Maar dat betekent niet dat wij dus hetzelfde hebben. Wij zijn de tegennatuurlijke takken op die plek gezet. Wij floreren daar ook als het goed is. En als wij weggaan, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan komen zij weer terug en dan zullen ze buitengewoon passen, blijken te passen op die oude stam, op die oude bodem die er nog ligt. Als getuige van God op aarde in de plaats van Israël gekomen. Maar niet wat betreft hun zegen. De zegen van Israël, of nu Jeremia leest, Jesaja leest, Hosea, Joël, Zacharia. Ga maar door, hè. Hele rijen teksten. Die gaan allemaal over dat land, daar aan de Middellandse Zee. Dat land waar vandaag zoveel gedoe over is. Waarvan men zegt, dan kan dat nu wel? Kunnen ze de Gazastrook wel opgeven? Is dat niet iets wat bij het volk van God hoort? Dat hoort bij het volk van God. Geen seconde twijfel. Maar niet alleen die Gazastrook. Tot aan de Eufraat. Even slikken voor het Midden-Oosten. Maar het is echt zo. Dus ik weet niet waar ik beginnen moet om te zeggen, dit hoort bij het volk van God. Dat kun je niet opgeven. Nou, Jordanië hoort daar ook bij. En alles wat ertussen ligt. Hele stukken van Irak horen daarbij. De zegen voor Israël is gigantisch. Maar het is een stuk land, daar aan de Middellandse Zee. Voor 100%. Daar zullen ze wonen. Jeruzalem zal daar zijn. Te Jeruzalem. Nou, dat is de taal van, daar ligt het en nergens anders. Het ligt echt niet ergens in onze polders. Daar. Alleen maar daar. Goed. Zijn er geen drie opnames tijdens de kruisiging? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ik denk dat dat bedoeld wordt dan. De opname van de gemeente en de opname na de grote verdrukking. Overigens, ja, bedankt voor vanavond. Maar zijn er geen drie opnames? Nu, de Heer Jezus is toen hij stierf in een graf gegaan. Maar hij zelf was in het paradijs. Want hij zegt tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het paradijs wordt in de Bijbel omschreven, 2 Korinthe 12, als de plaats waar de geliefden die ons ontvielen nu zijn, waar ze onuitsprekelijke woorden horen. Wat wordt waar ook nog de derde hemel genoemd. Daar was de moordenaar, daar was de Heer Jezus. Met hem in het paradijs. Dat is dus niet de opname, dat is wat bij elke gelovige die sterft, gebeurt namelijk dat engelen hem dragen in de schoot van Abraham. Dat is dezelfde uitdrukking. De schoot van Abraham. Of, wat mij betreft, Filippenzen, ontbonden en met Christus zijn is zeer verre het beste. U wilt reageren?
Ik
Ja. Ja. Maar die zijn verschenen. De mensen die toen bij de aardbeving zijn wakker geschud. Toen gingen de graven open en die zijn verschenen nadat de Heer Jezus was opgestaan. Dat staat erbij in de tekst. Dus die zijn daar 2 dagen blijven verkeren daar. En daarna zijn ze verschenen aan velen in de stad in Jeruzalem. Als een getuigenis dat er echt iets heel bijzonders was gebeurd. Wat er met die mensen is gebeurd weet niemand precies. Of ze met de Heer Jezus naar de hemel zijn gegaan, dat zou kunnen. In elk geval, ze zijn, voor zover ik het kan begrijpen, opgestaan om te getuigen dat er echt iets bijzonders is gebeurd in Jeruzalem daarbij het kruis. Maar ze zijn pas verschenen toen de Heer Jezus ook was verschenen. Dus toen de Joden zeiden, hij is niet opgestaan, ze hebben hem gepakt, ze hebben hem gepikt, weet je wel, ze hebben hem gestolen. Toen hebben die mensen gezegd, ja, maar wij zijn er wel. Dat is, voor zover ik zie, de zin en de bedoeling van dat gebeuren. Als een openlijk getuigenis dat er wel te degen mensen zijn opgestaan. Maar dat is niet hetzelfde als de opname. Dat is voor mij een beetje verschil. Hè? En dus tijdens de kruisiging is de Heer Jezus gaan zeggen, heden zult gij met mij. En dat is dan ook gebeurd. De opname van de gemeente, dat wat we vanavond hadden. En na de grote verdrukking. Nu, na de grote verdrukking gaan er toch nog mensen. Die worden als martelaren in de grote verdrukking. Onder het altaar gezien. En die hebben nog deel aan de eerste opstanding. Dus het is wel waar dat er pal na die grote verdrukking toch nog een soort opname is van mensen. Die als martelaren zijn gestorven. Tijdens de grote verdrukking. U vindt dat in het boek Openbaring. Dus dat is absoluut juist. Wat wordt er nu precies bedoeld met de 144 losgekochten van de aarde? Openbaring 14 vers 1 tot 5. Als dat de gemeente is waar u het over had, dan zijn dat toch wel meer dan 144.000. Of is dat niet een letterlijk getal? Nu, ik heb het wel over die 144.000 gehad. Ik heb het niet uitgewerkt, maar dat komt ook nog. Maar nu vooraf, 144.000, ze worden allemaal genoemd verzegelden uit Israël. En de stammen worden erbij genoemd. 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. 144.000. En ik heb vanavond misschien een beetje te kort door de bocht gezegd. Als de gemeente weg is en er is niet aan iedereen evangelie gebracht, hè, dat wordt wel eens gezegd als argument, niet iedereen heeft het gehoord. In dat verband heb ik gezegd, dan heeft de Heere God op dat moment 144.000 verzegelden in de startblokken staan, om aan alle geslacht en volk en taal en natie uit te dragen wat dan nog niet gebeurd zou zijn. En hun prediking is niet umsonst, is niet te vergeefs, want er komt een grote schade die niemand tellen kan uit diezelfde grote verdrukking om straks de hemel binnen te gaan. Maar dat is niet hetzelfde als de gemeente. Er komt nog een vraag over, dus ik laat het even zo hangen. Dus het is niet hetzelfde. De gemeente is de gemeente van uitverkorenen. Dat is niet hetzelfde als de verzegelden uit Israël, apart gezet voor een bepaald doel. En die 144.000 worden ook met het lam gezien op de berg Sion, iets verderop in het boek Openbaring, waar zij een lied zingen die alleen maar door hen gezongen kan worden. En dat getal 144.000, voor mij heb ik geen moeite om daarbij aan een letterlijk getal te... Want het gaat daar om een bepaald gezelschap uit Israël, uit die 12 stammen. En die hebben dus allemaal een bepaalde functie, een bepaalde taak. Dat betekent dus niet dat dat geheel Israël is. Zij zullen in de naam van de Heere op dat moment echt als een getuige optreden. En 2 ervan komt u tegen in Openbaring 11, waar zij als martelaren gezien worden en waar zij wonderen doen en waar zij vuur uit de hemel laten komen. En die 2 getuigen uit Openbaring 11. Nu komt de vervolgvraag. Als de gemeente van Christus de bijzondere groep is, wie zijn dan de andere groepen die in de hemel komen? En wie zijn de groepen die er niet komen? Er is een groep gelovigen vanaf Adam tot aan Noach. Daar twijfelt u niet aan. Met Noach is er een hele nieuwe situatie te zien. Noach komt op een nieuwe situatie, nieuwe aarde, nieuwe gereinigde aarde zelfs, en gaat opnieuw een geslacht, een zeer groot mensengeslacht vormen. Dat gaat door tot aan de torenbouw van Babel. Eventjes vanuit Genesis gedacht. Dus we hebben Genesis 1 tot en met Genesis 5, 6 ongeveer. En dan vanaf 6 tot en met 11 hebben we dan een volgend geslacht. Dat zijn aparte grootheden. Na de torenbouw van Babel vindt u Abraham, die geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën, uit de plek dus waar de toren van Babel heeft gestaan. Vandaar is Abraham geroepen en God is daarna met één volk, met één man verder gegaan. En dat is het volk Israël. Nu heb ik al drie groepen. Ik heb de groep tot aan Noach, dat is niet het volk Israël. De groep na Noach, dat is ook niet het volk Israël, want dat moest allemaal nog komen. En daarna heb ik de groep Israël, Abraham en alles wat daarna komt. Die eerste twee zou je nog bij elkaar kunnen voegen. Ik vind het niet hoor, want in de Bijbel wordt onderscheid gemaakt bij Noach. Maar goed, die zou je nog bij elkaar kunnen stoppen. Maar die derde groep al niet meer, want dat is dus wat daarna is gebeurd. Verder heeft God een vierde groep in de Bijbel laten opnemen en dat is de groep Nineveh. Ik noem ze even zo. Eén profeet is ooit een keer naar de heidenen gestuurd om daar te evangeliseren, dat is Jona. Het merkwaardige is dat de Heer Jezus dat beeld gebruikt in het Nieuwe Testament, Matthäus 12, om te vertellen, dit geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Waarom is dat een teken van Jona de profeet? Omdat de Heer Jezus zegt, als jullie willen niet, jullie zeggen dat ik de wonderen doe door Beelzebul, de overste van de demonen. Dat zeggen jullie, dat is jullie verwijt. Maar er komt de tijd dat de profeten gaan naar de heidenen om ze daar te vertellen van het heil in Christus. Dat is een teken. Zoek het. Denk ik, het talenteken, maar goed, even los van talen en tongen en zo. Misschien krijgen we daar nog een keer een gesprek over. Maar in elk geval, dat is de geweldige uitstraling van dat moment. En in één adem zegt de Heer Jezus dat de koningin van Sheba kwam om de grootheid van Salomo te zien. En meer dan Salomo is hier. Allemaal nog Matthäus 12. De Heer Jezus zegt, er gaan dus profeten naar de heidenen. En de heidenen komen met huldiging in Jeruzalem. De koningin van Sheba. Daarom die beide dingen, die vallen dan helemaal op zijn plek. Maar ik wil dus de groep Nineveh dus noemen, groepje nummer 4. Er is nog een vijfde groep, die kom je tegen in het boek Job. Namelijk mensen die op grond van de schepping God eren. En die zijn er volgens Psalm 19, volgens de brief aan de Romeinen, Romeinen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, dat mensen die van nature God niet kennen, hem uit zijn werken doorzien en hem glorie gaan geven. Ik zeg niet dat het Nederlanders zijn, maar die hebben de Bijbel en het is evangelie, is kerk, er is van alles. Maar stel dat je allemaal niks hebt. Wat gaat er dan met die mensen gebeuren? Gaan die mensen allemaal verloren omdat ze de Heer Jezus niet kennen? Nee, zegt de Bijbel. Als zij de schepping zien en handelen in overeenstemming met wat de schepping vertelt, dan zijn ze behouden. Kijk maar naar Job. Job heeft geen Bijbel, Job heeft geen profeet, heeft Mozes niet, heeft van alles niks. Maar je hebt wel de schepping. Als de Heere God met Job in gesprek gaat, dan gaat de Heere God ook niet zeggen, ja, naar Mozes moeten luisteren. Maar Job, krokodil, sneeuw, hagel, dat is de taal waar de Heer het over heeft. Dan heb ik al vijf groepen. Ik heb de gemeente genoemd vanavond. Een hele speciale groep. En de grote schare die niemand tellen kan. Dan heb ik al zeven. Dan heb ik al zeven groepen. Zeven verschillende groepen. Eén van die groepen is heel bijzonder bevoorrecht. De gemeente. Een tweede uit die zeven zijn ook bijzonder bevoorrecht. Israël. Israël zal wonen aan de Middellandse Zee met een gigantisch erfdeel. De gemeente zal wonen in het huis van de Vader. En die andere groepen dan, die zullen op de nieuwe aarde wonen. Die zullen de zegen van God ervaren. Die zullen de zegen van God gaan proeven. Dus dat is het verschil. En ik denk dat je de grote schade die men tellen kan in die 144.000 in dit kader van die 7 groepen een plek mag geven. Laatste vraag. Wanneer krijgen wij onze nieuwe naam? Nou, je kunt een paar honderd euro op tafel leggen en je kunt wat wijzigen. Dat kan vandaag ook, hè? Maar dat bedoelt de vraagsteller niet. Ik denk op het moment dat wij voor de Heer Jezus staan. Even plastisch voorgesteld. Het gaat zo. Wij veranderen. Vanavond om 10 uur. Kan nog net. We hebben nog 3 minuten. We gaan de Heer tegemoet in de lucht. In een ondeelbaar ogenblik. We zijn om 10 uur dus daar. We staan voor de rechterstoel van Christus. Ik denk dat dat als eerste gebeurt. En daar ontvangen we loon. En onze nieuwe naam. Dus direct gekoppeld aan opstanding. Direct gekoppeld aan naar hem gaan. Nieuwe naam. En die nieuwe naam. Met het nieuwe lichaam wat we inmiddels hebben. Covered, dekt mijn wezen helemaal. Als de Heer Jezus de naam Jezus krijgt. Want hij zal zijn volk verlossen. Yahweh. Red of redding van de Heer. Dat is de naam Jezus. Jouw naam zal precies, die nieuwe naam, zal precies aangeven wie je bent. Nou, daar verlang ik naar. Precies. Ja, zo ben je. Zo ben ik. Ja, dat ben ik, ja. Die nieuwe naam, die komt dus bij het opstandingsleven. Bij het nieuwe lichaam, een nieuwe naam. En die kent alleen de Heer. Hij kent die naam. En hij gaat die naam aan jou verlenen. En die nieuwe naam staat gegraveerd ergens in een bordje en je zult hem ontvangen. Alsof je een badge op krijgt van een conferentie. Zo ben je. Nou, die dingen die zijn heel mooi om op te pakken. En tot slot, iemand zei, mijn oom is overleden, mijn tante heeft er heel moeilijk mee, want ze dachten dat ze samen zouden gaan en nu is oom heen gegaan en tante is nu verdrietig omdat ze, ja, ze dat niet missen. En we zeiden in de pauze tegen elkaar, iemand vroeg dat en stelde dat, eigenlijk is 1 Thessalonicense precies, 1 Thessalonicense 4, precies dit probleem. Want de gelovigen uit Thessalonica stierven. En ze dachten, die mensen die nog leven, ja, nou gaan ze niet mee. Of die worden tweede rangs, of er gebeurt eigenlijk niks met ze. Dan zei Paulus, nee. Die zullen niet achterblijven, die gaan voorop. Die zullen eerst opstaan en wij zullen veranderd. En samen met hen, nou, het was al duidelijk voor de vraagsteller. Maar die prachtige vertroosting die erin ligt. En de vraagsteller zal ook aan tante vertellen dat 1 Thessalonicenzen 4 in feite het antwoord is op deze dingen. De Heere zegene jullie allemaal.